Goedemiddag, gemeente. Heel hartelijk welkom hier vanuit de Grote Kerk in Gorinchem. Ieder hier aanwezig vanmiddag in ons midden, maar ook allen die verbonden zijn via de livestream. Het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat hij zal uitstorten, dat ik zal uitstorten mijn geest op alle vlees. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren en uw jongelingen zullen gezichten zien en uw ouden zullen dromen. Wellicht stuit u bij toeval op deze eredienst via YouTube of kijkt u regelmatig mee. Fijn dat u verbonden wilt zijn. Dominee Wolswinkel uit Everdingen leidt vanmiddag de dienst. Van harte welkom, dominee. En op het orgel en de vleugel hoort u onze broeder Arjan Versluis. Collectus, we mogen in deze dienst onze gaven geven. Vandaag op het Pinksterfeest, het feest van de vervulling en de uitbreiding, is de diaconiecollecte bestemd voor het GZB-programma in Costa Rica. Een kerk die dient. Het doel van dit programma is dat in veel meer gemeenten initiatieven ontstaan om mensen te helpen en die leven aan de rand van de samenleving. En in de weekbrief vindt u daar een nadere uitwerking van. En gemeente, ik mag u ook hartelijk groeten vanuit Frankrijk namens Harriet Smit. Vanmorgen na afloop van de dienst is het filmpje afgespeeld waarin zij ons groet. Dus als u dat nog niet gezien hebt, dan kunt u dat bij de morgendienst van vanmorgen nog vinden. We collecteren daarnaast ook voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het werk van Youth for Christ, de Mol in Gorinchem. Hier in de kerk is de collecte bij de beide uitgangen en via de livestream ziet u de tikkies verschijnen. Dan hebben we nog de tweetal huishoudelijke mededelingen. Er worden van deze dienst opnamen gemaakt. U kunt dus herkenbaar in beeld komen en als u dat niet wilt, dan moet u recht voor mij achter de pilaren plaatsnemen. En daarnaast is er na de dienst nog behoefte aan de schoonmaakhulp met onze koster. Dus ik zou graag 5 handen omhoog zien gaan die de koster straks even willen helpen. Wie zou dat kunnen doen? Prima, dankjewel. Dan de diensten voor volgende week zondag. Om 9:30 gaat onze oud-kerkelijk werker, dominee J.A. Hoogsteger uit Dussen voor. En om 5:15 gaat in de middagdienst onze eigen predikant, dominee IJziger, voor. En dan zullen de nieuw gekozen broeders in hun ambt worden bevestigd en zullen we ook tevens afscheid nemen. Gemeente, God heeft ons zelf de lofzang in de mond gelegd als middel om het vuur brandend te houden. Laten we daarom aan het begin van deze dienst met elkaar zingen, Psalm 33 vers 1, met de mond als u thuis bent en ook in het hart als u hier bent. We bidden iedereen in deze dienst de vervulling met de Heilige Geest van harte toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet loslaat het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God onze Vader, van Christus Jezus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. Vandaag voor de tweede keer mogen we bij elkaar zijn en we vieren vandaag het feest van Pinksteren, een feest van hoop en belofte. En het thema van deze dienst is Pinksteren, feest van progressie. En iets van dat hoopvolle, van dat vooruitgaande zit ook in het lied dat we gaan zingen op toonhoogte 135. Er komen stromen van zegen op toonhoogte 135. We doen vanmiddag belijdenis van ons geloof en dat doen we op een korte, krachtige wijze met de woorden van de Heidelbergse Catechismus zondag 20, vraag en antwoord 53 en daarvan de eenvoudige versie. Dat gaat over de Heilige Geest, wat wij precies van hem geloven. En in antwoord erop zingen we Psalm 67 vers 2, de oude beruiming. De volken zullen u belijden. Dus 67 vers 2, nadat wij als volgt ons geloof beleden hebben, antwoord geven op de vraag wat wij geloven van de Heilige Geest. En dat is dat Hij, de Heilige Geest, samen met de Vader en de Zoon echt en eeuwig God is. Hij is ook aan mij gegeven om mij door het geloof te laten delen in Christus en al zijn zegeningen, om mij te troosten en eeuwig bij mij te blijven. Heren in de hemel, als wij tot u komen in gebed op deze middag en we zeggen dat zo tegen elkaar, we gaan bidden om de Heilige Geest. En we hebben net beleden dat u de Heilige Geest, dat u zelf God bent. Dan bidden we dus of u zelf, God door de Geest, in de Geest, bij ons, onder ons wilt zijn. En dat doen we elke keer opnieuw, elke dienst opnieuw. Maar wat is dat voor een gigantisch, oneindig wonder? Dat we het kunnen vragen, dat we het mogen vragen. Wilt u maar bij ons zijn? En dat we dat niet zomaar vragen omdat we zelf tot idee gekomen zijn. Maar dat we dat kunnen vragen omdat u ons belooft, waar 2 of 3 in mijn naam verenigd zijn, samen zijn, daar zal ik erbij zijn. En we kunnen het vragen en we vragen het daarom ook, omdat we vieren dat u, Geest van hierboven, uitgestort bent, rust op de gemeente, zoals u eenmaal rustte op de wateren, zoals u eenmaal was bij Maria, zo wilt u ook bij de gemeente zijn. Heer, in die verwondering en tegelijk maakt dat ook nederig. En beseffen wij misschien nog wel meer als anders, juist daardoor ook onze afhankelijkheid. Maar zo komen wij tot u en vragen wij u wat u belooft. Geef ons uw Heilige Geest. Heere, wilt u bij ons zijn deze dienst? Wilt u ons helpen als we iets te doen hebben, een taak hebben, als koster of in de muziek of bij de techniek? Wilt u bij ons zijn als we thuis verbonden zijn aan de gemeente? Misschien met een aantal, misschien alleen op ons kamertje. Wilt u bij ons zijn als we Pinksterfeest vieren, ook hier in de kerk? En we hebben er niet zoveel mee. We zijn helemaal niet zo vol van de geest, of integendeel. We strekken ons misschien uit, of zelfs dat nog niet eens. Het staat allemaal ver bij ons vandaan, heren. Wie we ook zijn, hoe het ons ook gaat, wij bidden het u. Wilt u door uw Heilige Geest bij ons zijn, deze dienst zegenen, zodat we voor het eerst of opnieuw en dan steeds verder zullen groeien in de vertrouwdheid met u, liefde tot u, verwondering over wie u bent. Het is niet zo dat we dat verdienen, we bidden het u in de vergeving van onze zonden. Om Jezus wil. Amen. We lezen vanmiddag een stukje uit Gods woord en dat is uit Zacharia 4. En daarvan het hele hoofdstuk. Zacharia 4, en dat staat boven het vijfde visioen, de gouden kandelaar en de twee olijfbomen. Dan horen wij het woord van God als volgt. De engel die met mij sprak kwam terug en wekte mij zoals iemand die uit zijn slaap gewekt wordt. Hij zei tegen mij, wat ziet u? Daarop zei ik, ik zie een kandelaar, geheel van goud met een olivaantje aan de bovenkant ervan. En daarbovenop 7 bijbehorende lampen. Met telkens 7 toevoerbuisjes aan de lampen die daar bovenop zitten. Met 2 olijfbomen ernaast. 1 aan de rechterkant van het olivaantje, 1 aan de linkerkant ervan. Ik antwoordde en zei tegen de engel die met mij sprak, mijn heren, wat betekenen deze dingen? Toen antwoordde de engel die met mij sprak en zei tegen mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee. Mijn Heer, daarop antwoordde hij en zei tegen mij, dit is het woord van de Heere tot Zerubabel. Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest, zegt de Heere van de legermachten. Wie bent u, grote berg? Voor de ogen van Zerubabel zult u een vlakte worden. Hij zal de sluitsteen aandragen onder luid geroep, genade, genade zij hem. Het woord van de Heere kwam tot mij. De handen van Zerubabel hebben dit huis gegrondvest. Zijn handen zullen het ook voltooien. Dan zult u weten dat de Heere van de legermachten mij tot u gezonden heeft. Want wie veracht de dag van de kleine dingen, terwijl die 7 blij zijn als zij het tinnen gewicht zien in de hand van Zerubabel? Die 7 zijn de ogen van de Heere, die over heel de aarde trekken. Daarna antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijfbomen aan de rechterkant van de kandelaar en aan de linkerkant ervan? En voor de 2e keer antwoordde ik en zei tegen hem, wat betekenen die 2 olijftakken die door 2 gouden buisjes gouden olie uit zich weg laten lopen? Toen sprak hij tot mij, weet u niet wat deze dingen betekenen? Ik zei, nee, mijn heren. Daarop zei hij, dat zijn de 2 gezalfden die bij de Heren van heel de aarde staan. Tot zover het woord van God. Zalig, gelukkig bent u, ben jij, als je dat woord hoort en bewaart in je hart. Boven de preek, zoals ik zei, staat progressie na Pinksteren. Het was nog lastig zoeken naar een beetje een geschikt thema. Er had bijvoorbeeld boven kunnen staan de bouwplaats van de Heilige Geest. Want we lezen hier iets over een bouwplaats. De bouwplaats van de Tweede Tempel in de tijd van Zerubabel. We hadden ook boven kunnen zetten de kandelaar. Het gaat over de kandelaar van God en ook de gemeente van Christus, lezen we in Openbaring, is een kandelaar. Maar we hebben gekozen voor het woordje progressie na Pinksteren. En in de preek hopen we daarbij stil te staan dat als je de lijn trekt van Zacharia via Pinksteren naar ons, dat het zo enorm veel rijker is geworden. Dan had ik nog een tip voor de kinderen, of kinderen of volwassenen ook, als u denkt, ik voel me wel een beetje kind, dat mag natuurlijk altijd. Ze zeggen wel eens, een preek onthoud je het beste als je hem tekent. Nou, vanmiddag hebben we een preek, en zeker voor de kinderen, we hebben vanmiddag een preek die erg goed te tekenen valt. Dus als je pen en papier hebt, dan ga je straks lekker tekenen en dan schrijf je allemaal woordjes bij wat alles betekent. Maar eerst zingen we als voorbereiding op de preek Psalm 67 vers 3. De volken zullen Heer u loven. Psalm 67 vers 3 uit de oude berijming. Na de verkondiging uit op Psalm 134, als de hemel openbreekt en tijdens het naspel is het van de inzameling van de gaven, uw gaven in antwoord op de verkondiging, de doeleinden zijn u genoemd en de Heere zegene u en uw gave. Gemeente van Christus, we beginnen vanmiddag ergens op een bouwplaats. 500 voor Christus is het ongeveer, in de dagen van Zerubabel, landvoogd. We staan in het centrum van Jeruzalem en we staan op de bouwplaats van de herbouw van de tempel. Dat was zo'n 15 jaar ervoor, waren ze daarmee begonnen, die tempel opnieuw te bouwen. De eerste fundamenten, als je goed kijkt, dan zie je dat. De eerste fundamenten zijn gelegd. Maar ja, als je om je heen kijkt, dan denk je, het is wel erg stil. Je hoort geen mensen die bezig zijn. De bouw blijkt of lijkt stilgelegd te zijn. Er wordt niet gewerkt. Mensen hebben het af laten weten. Moedeloos, teleurgesteld, schiet toch niet op. Men heeft de bouwplaats achtergelaten en dan kijk je een beetje over die bouwplaats heen. Dan zie je zo'n grote berg met puin. Dat zijn de resten van de eerste tempel. Dat hebben ze nog net op een hoop kunnen leggen. Maar dat is het dan ook. En als Zerubabel dat ziet, ja, dat maakt hem neerslachtig. En dan ontvangt hij, in de tekst die we vanmiddag gelezen hebben, ontvangt Zerubabel een bemoediging via Zacharia. Wat wordt er tegen hem gezegd? Nou, lees maar mee, vers 7. Wat lezen we daar? Wie bent u? Grote berg, grote puinhoop, zou je het kunnen zeggen. Voor Zerubabel zul je veranderen in een vlakte. Hoe groot de berg puin ook is, hoezeer je er ook tegen aankijkt, die berg die wordt tot een vlakte, die berg wordt teniet gemaakt. En ook in vers 7, Zerubabel, je zult een sluitsteen aandragen. Dat is een soort van eerste steenlegging. Ik heb het nog niet kunnen zien toen ik in de consultorie binnenkwam, maar je hebt wel eens van die kerken, daar staat dan eerste steen gelegd door, bijvoorbeeld in de buurt van de consultorie. Zie je dat wel eens? Nou, dat is de belofte van Zerubabel. Zerubabel, die berg die verdwijnt, je zult een eerste steen leggen. En vers 9, je zult ook zelf het bouwproject afronden. Je zal de tempel eigenhandig voltooien. Nou, dat is wel bemoedigend op zo'n bouwplaats. En voordat dan Zerubabel kan zeggen, ja, hoe gaat het dan precies? Nee, nog zelfs voordat Zacharia dit gezegd heeft, deze bemoediging gegeven heeft, al in vers 6 wordt er gezegd, hoe? Niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Het is dus als God zegt, maak je maar niet te druk, laat het aan mij over. Door mijn geest. Dat kan natuurlijk nog wel even duren. Het staat hier niet van, het is over een half jaar gedaan, het is over een half jaar klaar. En je moet ook bedenken, in die tijd waren bouwprojecten iets anders dan in onze tijd. Het was bij ons in de buurt een grote stal gebouwd. Nou, die stond er in een half jaar. Dat zijn van die prefab onderdelen en dat zetten ze dan zo in elkaar. Of puin, als je in onze tijd zo'n grote berg puin ziet, dan denk je, nou, daar hebben we puinbrekers voor en dat werken we wel ergens weg onder een snelweg of onder een dijk. Nou, in die tijd moest je al het puin, dat werd opnieuw gebruikt. Dus het was niet zoals in onze tijd dat je snel even een tempel kon bouwen. Dat duurde lang. En zeker als je dan naar zo'n grote berg keek en je dacht van, nou, dat was volgens mij ongeveer dezelfde berg als van 15 jaar geleden, dan zou je zomaar moedeloos kunnen worden. En dan moet je eigenlijk blij zijn met elk klein, niet eigenlijk, dan moet je blij zijn met elk klein stapje vooruit. En misschien herken je dat ook wel, dat je daar dan ook maar niet al te simpel, te gering over moet denken. Je moet niet zo moedeloos zijn, zegt Zacharia. Je moet niet te simpel denken, je moet niet te gering denken over kleine stapjes. Vers 10, wie veracht de dag van de kleine dingen? Wie veracht de kleine stapjes? Zo'n klein stapje is als ze straks zien dat Zerubabel de landvoogd met zo'n touwtje in de hand loopt, tenminste zo wordt het uitgelegd. Daar hangt al zo'n tinnen gewicht aan. Dat is een klein stapje. wordt op twee manieren uitgelegd. Er zijn mensen die zeggen van, hij loopt met een tinnig gewicht. Dat is een soort schietlood, een paslood. En dan gaat hij bij de muren kijken en dan kijkt hij, oh, staat de muur recht? Ja, de muur staat recht. Nou, dat is mooi. Weer een stapje. Klein stapje. Of, anderen zeggen, nee, het is een tinnig gewicht. Ergens in het puin hebben ze een steen gevonden. Daar zitten sieraden in verwerkt. En die wordt ergens apart genomen. En dan kan straks de tempel mee verfraaid worden. Ook eigenlijk maar een klein stapje. Maar toch, denk er niet te gering over. God is er blij mee. De zeven ogen van de Heer, zoiets staat er. De ogen van de Heer zien het. Elk stapje is vreugde voor God. Dat is de bouwplaats. Maar er staat nog iets in dat hoofdstuk. En dat is de kandelaar. Dat maakt eigenlijk het hoofdstuk ook een beetje ingewikkeld. Want aan de ene kant heb je dan zo'n bouwplaats. En je ziet bij wijze van spreken de shovels al rijden. En aan de andere kant heb je dan die kandelaar. Een hele andere sfeer roept dat op. Best wel lastig, want hoe leg je dat dan logisch uit? Of lukt dat eigenlijk ook niet? Nou, wat ziet Zacharia? Zacharia die ziet in een droom, ziet hij een kandelaar. En die kandelaar, dat is een lampenstandaard, helemaal van goud. Op die lampenstandaard een schaal. Op die schaal zeven lampen, olielampen. En elke lamp heeft dan weer zeven tuitjes. Toevoerbuisjes. Zeven tuitjes op zeven lampen. Wat een schitterend gezicht. Kandelaar of menorah. 49 brandende lampjes. En dan naast die kandelaar nog twee olijfbomen. Bomen die olie voortbrengen. Vanuit die olijfbomen stroomt de olie onophoudelijk door gouden buisjes naar de kandelaar. Olie, dat woord olie wat daar gebruikt wordt, is het woord olie voor verse olie. Niet bewerkt, het is olie die zorgt voor vruchtbaarheid. Nou, wat betekent die kandelaar? Wat denk je aan als je aan een kandelaar denkt? Waarschijnlijk gaan uw gedachten dan ook uit naar de tabernakel. De tabernakel uit Exodus, waar de plek waar God woonde. De tabernakel die dag en nacht licht gaf, het licht van Gods aanwezigheid. Dus die tabernakel die laat zien, hier de tempel, hier is de plek waar God onder de mensen woont en waar het licht van God schijnt. Oude Testament, tempel en in de olijfbomen waar die olie doorheen stroomt. In Zacharia zijn dat personen waar de geest doorheen werkt. Dus die brandende kandelaar, de plek waar God zijn licht laat schijnen, wordt gevoed vanuit twee olijfbomen, twee personen, hoogstwaarschijnlijk Jozua, de hoge priester, en Zerubabel, de landvoogd, en door hen heen blijft dat licht branden. Dat is wat Zacharia ziet, een kandelaar en twee olijfbomen. Dat is het tweede beeld. Dus we hebben een bouwplaats en we hebben een kandelaar. En vandaag is het Pinksteren. Is er iemand trouwens die probeert mee te tekenen? Eigenlijk wel nieuwsgierig of je het een beetje bij kunt houden. Al die lampjes. Ik heb thuis, had ik even geoefend, 47 tuitjes tekenen. Nou, misschien kom ik straks er eventjes controleren. Maar je houdt het haast niet bij. Zo'n hoofdstuk, al die beelden, dat buitelt maar over elkaar heen. En dan, dat loopt ze op een of andere manier door elkaar. En dat is ook een beetje de bedoeling. Ze gaat er eigenlijk om, zag je, gaat het er niet om dat je precies snapt. Oh, ik heb het nou al door, want dat werkt zo. En dan lijntje door de Bijbel en dan dus, snap je? Nee, het gaat erom dat je verbeelding een soort van geprikkeld wordt. En wat wij dan vanmiddag doen is niet per se precies uitleggen wat er allemaal staat. Want dat snappen we toch niet helemaal. Maar we gaan wel zien hoe er een soort van vooruitgang is. Van Zacharia naar Pinksteren. Met Pinksteren ten opzichte van Zacharia progressie. Door het werk van de Heilige Geest. Als de kerk geboren wordt, zo'n 2000 jaar geleden, wat een rijkdom. Nou, hoe dan? Allereerst, in de tijd van Zacharia, telde je één kandelaar. Als wij om ons heen kijken, dan tellen ze wel 1000. Nou, wel meer als 1000. Er zijn zoveel kandelaren. In Openbaring lees je, de kandelaar is het beeld van de plaatselijke gemeente. Dus bijvoorbeeld de gemeente in Efeze is een kandelaar. In Smyrna heb je een kandelaar. In Pergamus heb je een kandelaar. In Gorkum heb je een kandelaar. In Everdingen heb je een kandelaar. Heb ik er al 5. Nou, dat kan ik wel doortellen. Overal waar God woont, al die plekken waar hij zijn gemeente heeft, allemaal kandelaren, allemaal plaatsen waar het licht van God schijnt, wereldwijd. Ik weet niet of je naar die GZB-materialen gekeken heeft, maar hier in Gorkum, mooie welvarende plek, kandelaren. Maar ook Oeganda, zo'n vluchtelingenkamp, kandelaren, wereldwijd. Dus niet één kandelaar, nee, 1000 kandelaren. Progressie. En dan niet alleen een veelheid aan kandelaren, er is ook een veelheid aan mensen. Een veelheid aan mensen waardoor die olie van de Heilige Geest stroomt. Want met Pinksteren geloven wij, dat beleiden wij. Met Pinksteren als de Geest neerdaalt, dan komt de Heilige Geest in iedere gelovige. Dus het Oude Testament, dan heb je de geest die wordt aan een koning gegeven, en aan een priester, en aan nog een keer een koning, en aan een profeet. Maar dan met Pinksteren, dan iedereen die gelooft, iedereen die ja en amen zegt tegen Jezus Christus, iedereen ontvangt de Heilige Geest. Dus ook vanmiddag, als we dat tegen elkaar zo zeggen, dan zeggen we vanmiddag tegen elkaar, ook jij hebt gaven van de Heilige Geest ontvangen, ook jij kunt als een licht van God schijnen en stralen in deze wereld. Als je in het beeld van de kandelaar blijft, elke gelovige is een tuintje. Een licht vlammetje. Dus dan heb je hier de kandelaar van God hier in Gorkum. 49, nou wel iets meer als 49. Allemaal tuintjes. En die wonen allemaal ergens hier in de buurt. Als we dan straks de auto pakken, dan rijden we een paar bochtjes om en dan hebben we dan een andere gemeente. Weer een kandelaar met allemaal tuintjes. En dan gaan we de A15 op en dan rijden we langs Lidam en langs nog wat meer van die plaatsen. En dat zijn allemaal kandelaren, allemaal tuintjes. Waar je ook werkt, waar je ook bent, je bent een tuintje van de kandelaar van God. Dus weer progressie, niet alleen allemaal kandelaren, ook enorm veel miljoenen tuintjes. Lichtbrengers in een donkere wereld. En dan stellen we niet de vraag vanmiddag, hoe ben je dat dan? Of ben ik dat dan? Want dat staat er niet. Of zo lezen we het niet. Er staat niet, je moet een tuintje zijn. Nee, als je van Jezus bent, als je in hem gelooft, dan ben je een tuintje. Iets anders gezegd, dan vloeit de olie van de Heilige Geest door ons heen als Gods profetische gemeenschap, waardoor wij de aanwezigheid van hem op de aarde brengen. Of denk je, nou dat is wel makkelijk gezegd. Dan denk je misschien van, ik ga toch vragen hoe. Hoe kunnen wij nou tuintje zijn? Hoe kunnen wij nou waarmaken? Hoe kunnen wij waarmaken dat wij een soort profetische, priesterlijke gemeenschap zijn en dat door ons heen de Heilige Geest stroomt over deze wereld? Hoe kan dat? Nou, niet door kracht en niet door geweld, maar door mijn geest. Zo was het toen Zerubabel tegen die puinhoop aankeek. Toen zei God dat tegen hem. Niet door kracht, niet door geweld. Alsjeblieft, niet jouw menselijke vernuft, niet jouw menselijke handigheidjes, niet jouw krachtpatserij, niet jouw instelling van voor elk probleem een oplossing. Niet jouw gedachte van ik fix het wel even, nee, door mijn geest. Zou dat zien zitten? Op een bouwplaats staan en dan zeggen, nou, niet door kracht, niet door geweld, maar door mijn geest. Zou u het aandurven? Misschien herken je wel iets van puin, zooi, puin, hopen. Misschien herken je wel iets van zorg. Een berg van piekermomenten. Je leest de krant en volgens sommige kranten komen we met 50% terug in de kerk, zoiets. Of je kijkt om je heen en je denkt, hé, die heb ik al wel heel lang niet gezien. Zit die nog wel eigenlijk bij ons in de gemeente? Hoe doen we dat eigenlijk? Samen licht zijn in de wereld. Het is nou de tweede keer dat we Pinksteren vieren in coronatijd. Hoe houden we ons geloof levend als we zo op afstand zitten? Wat kan je veel piekeren? En dan kijk je daarnaar en dan, misschien kan u er wel iets nog bij verzinnen wat allemaal misgaat en wat allemaal niet meer goed komt, wat nooit meer goed komt en al die dingen. En die berg die wordt maar groter. Maar wat zegt God? Niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest. Ik zal die berg vlak maken. Verwacht het maar van mij. Wie in mijn naam bidt, zal verhoord worden. Is dat Pinksteren? Dat we eigenlijk onze zorgen loslaten? Dat we onze goede ideeën loslaten en het eerst van de geest verwachten? Nou, misschien zeg je van, ik herken het. Die kerk, dat geloof ik wel, die kerk is van God en God staat in voor zijn kerk. Dat komt wel goed. Maar je zit misschien met een ander probleem. Dat tuintje waar die olie doorheen moet vloeien. Denk je, ja, dat herken ik helemaal niet. Het lijkt wel alsof dat tuintje, alsof ik, als ik nou een tuintje ben, volgens mij ben ik zo'n soort verstopt tuintje. En dat licht van God, dat brandt helemaal niet. Ja, nou misschien een beetje walmen, maar dat is het dan ook wel. Wat is er gebeurd? Overkomt je dat ook wel eens? Dat je zo binnen een week, nou ja, we hebben soms niet eens een week, binnen een dag, dat je binnen een dag opeens een verstopt tuintje bent. En hoe komt het dan weer open? Als er puinzooi in je tuintje terechtgekomen is. Nou, verwacht het maar niet van eigen kracht. Dan zeg je, ja, eigen kracht, eigen inspanning. Ik ga bidden, ik ga toch maar weer eens Bijbel lezen. Ik ga maar 10 geboden houden, dan kom ik er wel. Zo werkt het niet. De Heilige Geest. De Heilige Geest is iemand die jou als tuintje in zijn handen wil nemen en die de ontstopping eruit wil blazen. Verwacht het van hem. Geloven we dat? Dat is best wel een ingewikkelde manier. Nee, dat zeg ik verkeerd. Dat kan een hele ingewikkelde manier van leven lijken. Het is natuurlijk niet zo dat als je alles van de geest verwacht dat je niks meer zelf moet doen. Maar het gaat wel om de goede volgorde. Verwachten wij het van de Heilige Geest? Er zijn ook een aantal tieners. Dat is een mooie leeftijd om te oefenen hoe je leeft als christen. Zou je durven deze tekst heel serieus te nemen? Niet door kracht, niet door geweld, maar door de Geest van God. Nou, hoe maak je dat concreet? Niet door kracht, niet door geweld, door de Geest. Ik had pas met een paar jongeren erover. Stel je voor dat je een probleem hebt in je vriendengroep. Nou, wat doe je dan? Ja, praten. En proberen bij elkaar te brengen. En oplossen. Dat is denk ik voor de meesten wat je als eerste probeert. Een beetje handig er tussendoor fietsen. Dus je probeert als er een probleem is in je vriendengroep, probeer je zoveel mogelijk het weer goed te krijgen. Maar zou je ook de volgende om durven draaien? En zou je ook kunnen zeggen, Heere God, ik ga eerst bidden. Ik ga eerst geloven dat u het doet. Dat u degene bent die problemen uit de weg helpt. Op uw manier, op uw tijd. En misschien gebruikt u mij, misschien ook niet. Niet door kracht, niet door geweld, maar door de geest. Pinksteren. Pinksteren is een feest van progressie. Kandelaren in overvloed, tuintjes, meer en meer. Die tuintjes, daar zou je trouwens ook dat andere beeld voor kunnen gebruiken. Iedere gelovige is een olijfboom. En dan misschien wel niet individueel, maar als gemeente. Als het goed is, heb je wat weg van die olijfboom die ook naast de kandelaar staat. Als je vanavond nog wat goeds wil doen, dan lees je Openbaring 11 maar op na. Dan kun je lezen dat ook elke gemeente naast de kandelaar olijfboom is. Iedere gelovige heeft iets van een olijfboom waar die verse, vruchtbare olie van de Heilige Geest ingegeven is en die doorstroomt. De olijfbomen zijn zonen van olie, staat er in vers 14, en die staan bij de Heere van heel de aarde. Dat is ook gelijk het geheim van olijfboom zijn. Hoe kun je een goede olijfboom zijn? Nou, dan ga je dicht bij God staan. Bij de Heer van heel de aarde staan. Dus de gelovige die staat dicht bij God. De gelovige die als het ware misschien wel zo ingehaakt bij God. Vertrouwd met God, omgang met God. De gelovige heeft zicht op het plan van God. De gelovige die heeft zijn oor te luisteren bij het hart van God. En zo weet de gelovige hoe die bidden moet in de naam van Christus. Een olijfboom die dicht bij God staat, die durft en kan bidden in uw naam, Heere Jezus Christus. De gelovige die kent de vertrouwde omgang met God, de Bijbel, het woord van God. De gelovige die olie die stroomt, dus dat is al vanuit het vertrouwd zijn met God, het gebed, het Bijbellezen. En die olie die stroomt, dus er gaat niet alleen wat in, maar er gaat ook weer wat uit. Dat zijn dan goede woorden. Goede woorden, een woord op zijn tijd, vriendelijkheid, met zout besprengd. En dat komt allemaal dankzij en door de Geest. Dat is precies ook wat er met Pinksteren gebeurt. Dat de Geest van kracht zal komen op de gemeente. En dan door de kracht van de Heilige Geest zullen wij getuigen zijn. Wat is dat bijzonder dat je dus die belofte meegekregen hebt. Kracht te ontvangen om getuige te zijn. En dan in dat beeld ontstaat dat vanuit de vertrouwdheid met God. En misschien heb je die ervaring ook wel. Dat je soms dingen zegt en je denkt van ik zou niet weten hoe ik erop kom. Maar het komt ergens vandaan, het komt bij God vandaan. In een gesprek met iemand van buiten de kerk. Dat God woorden geeft. Trouwens, dat is weer eigenlijk iets wat ons niet per se gelijk ligt, want als wij ervan uitgaan dat God, dat wij vanuit het omgaan met God woorden krijgen voor iemand anders, dan betekent dat dus ook dat als God ons geen woorden geeft voor iemand anders, dat je gewoon je mond moet houden. Dat betekent dus dat er soms mensen zijn voor wie je misschien al wel een jaar aan het bidden bent, of 2 jaar, even dan nooit een woord van God ontvangen. Je hoopt erop, je verlangt ernaar, je bidt erom. Maar wacht dan, op Gods tijd. Gods tijd is de beste tijd. En misschien wil God wel een woord spreken tot iemand voor wie jij bidt, maar dan niet via jou, maar een ander. Dus het zegt wel iets over onze afhankelijkheid ook. Progressie naar Pinksteren. De Geest die werkt wereldwijd. Gelovigen, de Geest die geeft kracht en vanuit die kracht kunnen we getuigen zijn. Vanuit het vertrouwd zijn met God kunnen we woorden spreken op zijn tijd. En nog iets van progressie, hij blijft maar stromen. Dus als je naar de tempel ging, naar de tabernakel moet ik zeggen, in Exodus, dan zag je die tabernakel, maar die moest steeds weer bijgevuld worden. En als dat een keer vergeten was, dan mocht natuurlijk niet, maar dan stopte het. Elke keer moest dat weer bijgevuld worden. Maar nu, vanaf Pinksteren, die olie die stroomt onophoudelijk. Herkent u daar iets van? Of denkt u van, volgens mij gaat de hele preek al over een of ander optimistisch christendom wat helemaal niet bestaat. Progressie, hoezo? Misschien heb je dat juist wel met Pinksteren, nog meer als met andere feestdagen, dat je denkt van, ik ben helemaal niet vurig van geest. Ik heb geen idee hoe ik de vlam brandend moet houden. Ik ben geestloos, ik ben mat. Ik voel me leeg. En dan staat hier dus, de olie stroomt onophoudelijk. Is dat dan zo? Nou, het is wel wat God wil, wat God toezegt. Het is wel het beeld wat wij aangereikt krijgen. Het is wel dus, als je je zo als een leeg, zo leeg en geestloos ervaart, het is dan wel waarvan God zegt, van, dan moet je de andere kant op kijken. Je moet niet zozeer kijken naar jezelf, naar je eigen leegheid. Je hoeft het niet in je eigen kracht, ook al heb je eigen kracht, maar daar hoef je het niet van te verwachten. Nee, ik ben de God, de schepper, de herschepper, de Heilige Geest. En ik ben gekomen en ik rust op de gemeente. En die olie die zal onophoudelijk stromen. Dat is ook wel weer ergens heel ontspannen. Dus aan de ene kant, we geven het over aan de Heilige Geest. Maar aan de andere kant, ja, hij wil maar stromen en stromen. Hebben wij dat eigenlijk wel door als christenen? Vorig jaar, ergens rond deze tijd, zag ik een gesprek van met Michelle van Düsseldorp. En misschien heeft u dat ook wel eens een keer wat klaargelezen. Dat ging over burn-out. En ze zegt, het lijkt wel of juist onder christenen meer mensen opgebrand raken. Het lijkt wel of juist christenen extra gevoelig zijn daarvoor. Ze hebben hoge idealen, hoge verwachtingen en ze branden op. En misschien is dat wel herkenbaar. Dat je ook in dienst van God of in je vrijwilligerswerk, dat je een soort opgebrand raakt. Predikanten, maar werkers in de kerk. Op allerlei plaatsen vind je het, maar dus ook in de kerk. Maar hebben we dan wel begrepen, en dan, dat zeggen we dan met z'n allen tegen onszelf, hebben we dan wel begrepen dat er dan iets eigenlijk een beetje verkeerd zit? Want als de Heilige Geest onophoudelijk stroomt. En we zijn toch opgebrand. En dan bedoel ik dat in de zin van opgebrand geesteloos. Dus misschien bedoel ik iets meer het geestelijk opgebrand zijn als het psychologisch opgebrand zijn. Maar als we opgebrand zijn in de dienst van God, als we leeggelopen zijn in de dienst van God, hebben we dan wel door dat de Heilige Geest iemand is die wil blijven stromen. We ronden af. Het kan ook een valkuil zijn. Dat zegt zij dan. Als je hele hoge verwachtingen hebt, dan verwacht je heel veel. Dan verwacht je grote dingen. En dan kan het een valkuil zijn dat je door je teleurstelling afhaakt. En dat is misschien ook wel een valkuil rond Pinkster. Dat we denken, ja, het is groot, het moet veel zijn. Grote passen snel thuis, spektakel. En dat is ook trouwens mooi als dat gebeurt. Ja, bijvoorbeeld vroeger in Engeland had je predikanten en dan preekten ze. En dan kwamen er duizenden tot geloof, opwekkingen. Wat zou het heerlijk zijn, of zoals in Jeruzalem zelf, dat er 3000 vanmiddag tot geloof zouden komen. Dus je mag die verwachting wel hebben. Maar de andere kant is er ook. Wees blij met de kleine dingen, veracht de dag van de kleine dingen niet. Moet je je voorstellen, daar op die bouwplaats, daar loopt Zerubabel, de landvoogd. Die loopt met zo'n touwtje en zo'n linnen schietlood, loopt in zand. En dan gaat hij kijken of er een muur recht staat. Dan denk je, nou, dat stelt ook niet zo heel veel voor. Want als je Zacharia goed leest, nou, Zacharia, die zegt, Jeruzalem, dat is de stad, dat is de plaats waar het om gaat voor God. Dat is het centrum van de wereld. Nou, moet je kijken wat er van Jeruzalem terechtgekomen is. Dan loopt zo'n man, die staat al een soort van de baas, en die loopt met een touwtje over de bouwplaats. Onbetekenend lijkt het. Maar ook al hebben we zo'n groot perspectief, Jeruzalem, als centrum van de wereld. En ook al ziet het er zo onbetekenend uit, een man met zijn positie die met een touwtje en een steentje over de bouwplaats loopt. Voor God betekent het iets. God is er blij mee. Daarom veracht de dag van de kleine dingen niet. Wie na Pinksteren leeft, die mag weten, ik ben door de Heilige Geest, mag ik mij gevoed weten. De Heilige Geest die wil zijn olie door mij heen laten stromen. Maar dan gaat het wel om hem. En dan gaat het om wat hij door mij heen wil doen. En dan hoeft het niet om grote dingen te gaan, dan gaat het ook om de kleine dingen. Zoals toen, Zerubabel. Zoals in de vroege kerk. Daar ook helemaal geen grote dingen wat ze deden. Tenminste, persoonlijk vlak was het wel groot. Zorg voor ziekte, omkijken naar armen. En zo is het nog steeds. Het zijn maar de kleine dingen. Een beker koud water. Of voor je hand opsteken, naar een ander zwaaien. Vriendelijk groeten, een goed woord spreken. Een ander helpen, die kleine dingen veracht ze niet. God is er blij mee. Laat de olie maar stromen. Tot vreugde van God. Amen.
Thank you.
zullen we danken en voorbidden. Heer in de hemel, u die vader bent van goede gaven. En vanmiddag mochten we daar even bij stilstaan. Iets van die goedheid, die rijkdom, die overvloed. Die progressie die er is bij u. Wij danken u voor uw woord. Wij danken u voor wat u ons aanreikt. En wij bidden u, doe ons een olijfboom zijn die steeds maar stroomt, vertrouwd met u is. Laat ons zo'n tuitje zijn en lichtdrager zijn. Ja, geef uw Heilige Geest. Heren, hoe wij geluisterd hebben, dat weet u. Hoe wij eraan toe zijn, dat weet u ook. Misschien voelen we ons opgebrand, psychisch of geestelijk. Misschien voelen we ons eigenlijk ook nog wel heel comfortabel bij een verstopt leven. Wilt u ingrijpen en wilt u helen? Het is toch een olie van de Heilige Geest die vruchtbaar is. Wilt u vruchtbaar werken in ons eigen persoonlijke leven? Maar dat we dan ook door uw Geest als gemeente samen, verbonden aan elkaar, verbonden aan u, verbonden door de Heilige Geest, vruchtbaar mogen zijn. Heere, bewaar ons ervoor dat als er bij u zoveel progressie is, dat wij maar blijven hangen. Maar doe ons mee opgroeien en bloeien in hoe u het aanreikt. Heer, dat hebben wij allemaal nodig van u. In dienst van voorbeden komen wij voor uw aangezicht en dan vragen we u om ontferming over deze schepping, uw schepping, de wereld, de volkeren. We bidden u voor al die plaatsen waar nood is om ontferming, om een helpende hand. We bidden u in het bijzonder ook voor Israël en de Palestijnen, om vrede voor Jeruzalem. We bidden u een zegen voor die beweging in het bijzondere, daar waar Joden en Palestijnen samen optrekken, vrede zoeken. Heere, wilt u uw Geest ook daar geven? Wilt u voor de kerk wereldwijd, waar ze vervolgd wordt, om volharding? Wilt u voor de kerk op de zendings- en evangelisatievelden? Wilt u in het bijzonder voor hen met wie we ons verbonden weten als gemeente? Wilt u voor ons eigen volk? In een tijd van versoepelingen, waar de impact van de crisis voelbaar is, voor de een meer als voor de ander, wilt u daarin kracht en hulp geven. Maar als het gaat over de impact van deze crisis die nou al langer als een jaar duurt, geeft dat een van de gevolgen mag zijn dat wij als uw gemeente, als uw kandelaar, meer en meer erin zullen slagen licht te zijn. In een tijd van crisis. Heere, bouw zo uw kerk. Zie om naar uw gemeente. Ook hier in Gorinchem. Wees met de predikant, de kerkraad. Ieder die op een of andere manier leiding geeft aan de gemeente. Wilt u met ons zijn. Goede zondag geven. Morgen of op een ander moment weer samenbrengen. Op wat voor manier dan ook. Heere, u gaf ons aan elkaar. Help ons om ook als gemeente samen voor uw aangezicht te leven. U tegemoet. Totdat u komt. En we nooit meer de vraag hoeven te stellen. Is mijn tuitje verstopt? Want dan bent u alles in allen. Daar zien we naar uit, Heere. En we bidden u, wilt u dat doen naar uw belofte. Komen met uw nieuwe hemel en uw nieuwe aarde. Tot eer van uw grote naam om Christus wil. Amen. Onze slotvang is uit de oude beruiming, Psalm 25, vers 2 en 6. Heer, u maakt mij uw wegen en wie heeft lust de Heer te vrezen? Psalm 25, 2 en 6 uit de oude beruiming. Ga dan heen in vrede, draag met u de zegen van onze God en wees een zegen waar God u roept. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u lichten. en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.